Dit is Podcast Strategie, de podcast die jou als zakelijke podcaster helpt met inzichten, slimme ideeën en de nieuwste ontwikkelingen om de juiste strategie te bepalen voor jouw podcast. In deze aflevering je doelgroep, want jij wil graag iets maken. Ja, wie gaat daar nou naar luisteren?
Ja, de inspiratie voor deze aflevering komt uit een artikel, uit een onderzoek dat ik las op Signal Hill Insights. De link staat uiteraard in de show notes. En het ging over de luistergewoonte van senior to mid-level executives. Deze mensen vertegenwoordigen een groep binnen bedrijven die, als je het hebt over de decision makers, mensen die dus echt een beslissing kunnen nemen over dan wel de aanschaf van een product, dan wel het toepassen van een systeem, dan wel het kiezen van een richting. En dat deze mensen echt een groep zijn die daar invloed op hebben.
Ja, een kleine nuance nog, want wat was het ook alweer? High level en
mid-level. Senior mid-level executives.
Ja, dat zou je natuurlijk van ieder gemiddeld MKB-bedrijf zou daar ook een aantal van kunnen werken. Maar in dit geval ging het wel over, ze werkten bij bedrijven waar die meer dan 500 mensen in dienst hadden. Of employees, stond daar in ieder geval.
Ja, ja, klopt. Nu als je kijkt, als je het extrapoleert naar wie hebben de meeste invloed op beslissingen, dan zou diezelfde persoon die sleutelrol kunnen spelen in een MKB-organisatie. Dus ja, dan is het maar weer net wie je wil aanspreken en waar jou. We hebben het hier over de zakelijke podcast, dus de B2B-podcast, marketing van jouw business naar jouw klant, dat ook een business is en niet een consument, één persoon. Dat deze groep mensen ook bij jouw klant een belangrijke rol vertegenwoordigt, een sleutelrol. Dus dat het best slim kan zijn om deze persoon in gedachten te houden als jij jouw podcast maakt, met als doel dat het een marketingmiddel is, dus met als doel één van jouw producten te verkopen. Het leuke aan dit artikel is dat zij veel onderzoek hebben kunnen doen en dat ze dus 24.000 surveys hebben gehad, meer dan 24.000, en dat ze zich dus specifiek hebben kunnen richten op een klein segment daarvan en ze dat ook afgezet hebben tegen de andere onderzoeksresultaten. Dit soort senior executives lijkt bijvoorbeeld ook een voorkeur te hebben voor andere categorieën dan de grote groep mensen, waarbij comedy in het grote onderzoek ontegenzeggelijk op 1 staat met bijna 40%, is dat als je kijkt naar deze subgroep, staat die op nummer 3. Of een gedeelde nummer 2-3 met society en culture. Dus dat is meer entertainment. Maar de hoofdcategorie is nieuws. En je ziet dat ook, zeg maar, door het hele staatje heen ook verschillen. Dus dat entertainment een minder belangrijke positie inneemt in het podcastluistergedrag van dit soort type mensen dan als je naar de grote groep kijkt. Daarnaast wordt er ook gevraagd, waarom luister je naar podcasts? En dat ze ook veel meer dan het gemiddelde onderzoeksresultaat zeggen dat ze self-improvement, dus zelfontwikkeling, inspiratie zoeken en ook uitgedaagd worden op de manier waarop ik denk. Dus ik wil op andere gedachten, ik wil nieuwe inzichten opdoen. Het punt dat we vandaag willen maken is dat een doelgroep, een luisteraar, zo belangrijk is voor het succes van je podcast. En dat lijkt zo'n ontzettende open deur. Maar net als jij in de inleiding al zei, je wilt graag een podcast maken, je wilt iets moois maken, maar voor wie? En dat kan soms heel schurend voelen, omdat jij in al je creativiteit en je ziet al die prachtige gesprekken voor je. Ik ga die interviewen, ik ga het daarover hebben, ik ga dit vertellen. Dit is een inzicht dat ik ooit heb opgedaan, wat zo waardevol is voor zoveel verschillende mensen. Ja, je hebt een bak aan informatie, aan creativiteit, aan inspiratie, maar dat is vanuit jou. Hoe ga je de aansluiting vinden met die ideale luisteraar van je? En nou ja, dit soort sleutelfiguren die jouw podcast dus daadwerkelijk succesvol maken. Want uiteindelijk, als je een B2B-podcast hebt en je zet hem in als marketingmiddel, dan komt het erop neer dat het succes van je podcast afhangt van het aantal leads, verkopen, dat het gaat genereren.
Ja, en de nuance zit er misschien al in, ik zeg wie en niet welke groep. Dus als je het kan terugbrengen tot een persoon, uiteindelijk verkoop je ook aan een persoon, die vertegenwoordigt wel een groep. Maar ik denk dat dat, nou, we weten dat dat het grote verschil is tussen podcast of radio, televisie, waarin de massa aangesproken wil worden. En hier probeer je echt een individu te bewegen, omdat die voelt zich ook alleen. Niet eenzaam, maar die zit met zijn oortjes op of in de auto of in de trein, hè, want de forensen doen ze veel, dus dan luisteren ze graag. En dan spreek je gewoon tegen één iemand. Dus misschien helpt het ook om te bepalen tegen welke ene persoon praat ik. Als je dan hebt, waar gaat dit nou over, val je daarop terug. En zeker bij gebrek aan eigen inzicht, wij weten een beetje uit welke plek ze komen, waar ze vandaan luisteren. Maar eigenlijk weten we ook veel meer dan dat, weten we niet welk device ze gebruiken, op welke app ze zitten. Maar dat zijn natuurlijk allemaal vrij algemene dingen. Dus als je daar zelf niet achter kan komen door middel van surveys of wat dan ook, of gesprekken die je voert, dan helpt het je misschien om van massa terug naar individu te gaan. Accepteer ook dat je geen duizenden downloads hebt, maar tientallen, dan wel honderden. Maar in die honderden valt natuurlijk prima geld te verdienen.
Ja, en hier haal je ook wel iets interessants aan. Want als je kijkt naar een succesvolle podcast, dan zijn nog steeds veel mensen gericht op die download. Het is ook ongeveer het enige metric dat we hebben. De download is ook nog steeds belangrijk. Ik zie daar ook nog steeds heel veel waarde voor. Maar uiteindelijk, zoals je ook zegt, ja, een download, dat zegt niks over de persoon die luistert. Dus ik denk dat als je dan je enige hoop, zeg maar, om succesvol te zijn met je podcast, is die ene persoon daar al je liefde in stoppen, in het maken van die podcast. En ik wil bijna zeggen, en dan hopen dat het goed gaat. Maar ik ben ervan overtuigd dat het dan goed gaat. Juist omdat je zoveel energie stopt in het maken van iets moois voor die persoon. Een volgende stap is, hoe gaan die mensen je vinden? Maar dat is een tweede, want uiteindelijk komt het erop neer dat je nog zoveel mensen je podcast kan laten vinden, maar als het crap shit is, dan blijven ze niet. Dus het begint met het bedenken, wat ga je maken voor die persoon? En jij zegt, je kunt je richten op één enkel persoon. En dat vind ik ook een hele sterke, omdat juist dus heel veel mensen in hun eentje een podcast luisteren. En op de een of andere manier, als je dat in je energie meeneemt, van maak dit voor jou, ik praat tegen jou, dan zal zo één iemand zal zich ook op die manier verbonden met je voelen. En toch vind ik het de laatste tijd ook interessant om het woord community te verkennen. Je luisteraarspubliek iets meer zien als een community, want ze hebben iets overeenkomstigs. Want de ene luisteraar is de andere niet. De ene zit niet in hetzelfde bedrijf als de andere, of vertegenwoordigt niet dezelfde functie, of heeft niet zoveel ondernemerservaring als een ander. Maar er zit iets gemeenschappelijks in, waardoor ze zich aangetrokken voelen door jouw podcast. Dus in die zin ben ik zelf een beetje meer aan het experimenteren over het meer community denken. Dat je meer een groep voor je ziet van mensen die dus iets overeenkomstigs hebben. Maar juist die ene persoon voor je nemen waarvoor jij deze content maakt. Ja, het kan ontzettend goed werken. En nou ja, om het cirkeltje inderdaad rond te krijgen. Ik denk dat dat je allergrootste kans op succes is. Het doelgroep denken. Het is zo bazaal. Communicatie is zender, boodschap, ontvanger. Nou, daar zijn drie elementen in, waarbij die ontvanger minimaal 33% is, maar die in het maken van een podcast soms echt vergeten lijkt te worden, omdat je zelf zo geïnspireerd bent, omdat je zelf zoveel moois voor je ziet. En als je doel dan is, ik wil gewoon deze interviews neerzetten voor wie het dan ook vindt, prima. Maar bepaal dan dat dat je succes is. Neem een procesdoel. Ik wil 36 afleveringen maken met allemaal mooie interviews met deze en deze en deze mensen. Punt. En je mag daar ook echt vertrouwen in hebben. Als je het succes van je podcast laat afhangen van het aantal reacties dat je krijgt. Ik hoor het ook veel hoor. Ik wil graag meer reacties. Hoe kan ik dat doen? Nou, daar zijn een aantal tools voor. Zelf gebruiken we fanlist.com. Maar je kunt natuurlijk een mailadres meegeven. Of je kunt een interessante call to action toevoegen. Met een mooie download. Met iets gratis dat je weggeeft. Of een klein product. Om te kijken van, joh, is dat een laagdrempelige manier om mensen vanuit mijn podcast de volgende stap te laten zetten. Maar als je dit basis op orde hebt. Maar je mag ook een beetje vertrouwen hebben daarin. Of een beetje. Je mag een hoop vertrouwen hebben daarin. En dat is moeilijk in deze tijd van data. En de kennis die we hebben via andere media over degene die jouw content consumeert. En het voelt soms ook een beetje oneerlijk, want je kunt nu dus zien in Spotify het aantal volgers, hè, daar hebben we het vorige keer over gehad. Wat me ook weer aan het denken heeft gezet, dat Spotify en Apple denk ik ook, die hebben wel gegevens over die volger en jij krijgt dat niet. Hoe fair is dat? Dat iemand, podcastluisteraar, als iemand je gaat volgen, is de connectie echt heel erg één op één. Ik kies ervoor om jou te volgen en ik zie nog steeds alles wat jij maakt. Die gegevens zijn er. Spotify en Apple, de platformen, weten wie het is. Maar wij kunnen elkaar nu niet bereiken. Terwijl die connectie, ja, die soort van outreach door de luisteraars wel gedaan. Van ik volg jouw podcast, want hier wil ik van op de hoogte blijven. Hier wil ik meer van. Dus dat zet me ook wel een beetje aan het denken van hoe zit dat dan? Maar goed. En tegelijkertijd is het zo dat we in een wereld leven waarin we inderdaad van alles kunnen weten van iedereen. Maar dat is ook niet normaal. Want als jij maakt een mooie vergelijking met een tv-commercial of een radiocommercial, weet je het toch ook niet? Je kijkcijfers, dat is net zoiets als aantal downloads. Want ja, er waren tv-toestellen aan, maar
Nou, nog gekker. Er waren in het land, zijn er zoveel honderden kastjes. En die hebben aangestaan. En dat is dan een steekproef. En die vermenigvuldig je met het aantal Huppeldepup. En dan kom je tot kijkcijfers.
Maar ook daar is ontzettend gericht zijn op je doelgroep. Als je kijkt naar de wasmiddelreclames, dan worden die heel specifiek op een bepaalde doelgroep gericht. Ook daar is het doelgroep. Daar is het al helemaal, zeg maar, ingebakken. En of dat goed gaat, is dan een tweede. En ook daar zit een call to action in. Hè? Ga nu naar de website of koop deze shit in de supermarkt.
Exclusief bij.
Ja, maar weet je, dus daar is ook over nagedacht. En die mensen die maken niet. Het verschil zit hem natuurlijk in dat dit echt plat gezegd echt reclame is. En dan een podcast is in een vorm van marketing, maar daar zit veel meer inhoud in, veel meer content, veel meer diepgang, veel meer van jezelf eigenlijk. En dat maakt het natuurlijk moeilijk om soms de juiste aandacht ook te geven aan alle drie die onderdelen van het communicatieproces, zender, boodschap, maar ook die ontvanger. Om nog even de download tegenover de luisteraar te zetten, heb ik er nog even een staatje bij gepakt. Het is een staatje van september 22, dus dat is 1,5 jaar geleden. En het gaat over how many downloads per episode is good. Zeg maar, is goed. Hè? Hoeveel downloads moet je nu per aflevering hebben om te spreken van een goed resultaat? Nou, dat good staat ook tussen twee aanhalingstekens, want ja, we weten allemaal dat het de grootte van je doelgroep is zo belangrijk voor het aantal downloads. En wat dan goed is, als je doelgroep enorm breed is, dan zijn 2 downloads een kleine percentage dan als je doelgroep 10 personen groot is. En nou ja, dat. Maar goed, hier is geprobeerd om toch een soort van vergelijking te maken. En ik heb ook staan hoeveel downloads per aflevering is goed in Engeland. Nou, dat is wat dichterbij, dus laat ik die even pakken. De top 1%, ja, die hebben. Wil je trouwens een gokje wagen? Hoeveel downloads per aflevering heeft echt de top van de top van de top?
En is dit de eerste week of de eerste 100...
30 dagen.
De eerste 30 dagen. Dus ik moet nu raden hoeveel top 1% in Engeland heeft in de eerste 30 dagen.
Ja, per aflevering.
25.000.
4.788.
Oh, wauw.
Ja. Is nog steeds veel.
Zeker.
En natuurlijk heb je ook in de top 1% heb je de top 0,00.
Ja.
Maar dat zijn er dus nog geen 5.000. De top 2%, die daar dus vlak onder hangt, zijn er 3.272. Ook een mooi aantal. Maar ineens voelt dat als je denkt, weet je wel, het zet alles wel een beetje in perspectief. En als je bij de top 20% wil horen, 176.
Oh.
In 30 dagen.
In 30 dagen, 176, ja.
En boven de helft is 28. Dus top 50%.
Dus als je 28 of meer downloads hebt in de eerste 30 dagen, hoor je bij de bovenste helft
van de podcast.
En dat noemen we dan good.
En dat noemen we dan good, ja.
Goed, nou, we gaan door.
Lijkt haalbaar, hè? Dan zitten wij sowieso bij de top 50%.
Ja, yeah, baby.
Kijk, het zou natuurlijk leuk zijn als je een Nederlandstalige podcast hebt en je kijkt in het Nederlandstalige gebied van hoe scoort het dan? Die zat er niet bij, want daarvoor zijn we denk ik toch te klein nog om te onderzoeken. Maar dit geeft ook weer dat de data die we hebben, nou, aan de ene kant heel fijn kan zijn om jezelf te motiveren. Aan de andere kant, nou, dit is het. We zijn geen viral stukje van de taart, zeg maar, als je kijkt naar communicatie. Uiteindelijk draait het nog steeds om de impact die je maakt bij die luisteraar om een succesvolle zakelijke podcast te hebben. Dat wij gebruiken om dit soort basiselementen goed te krijgen is Podcast Kompas. Ik bied hem je nog een keer aan. Als jij gratis het schabloon van de Podcast Kompas wil ontvangen om dat voor je eigen podcast op te stellen, laat even een berichtje achter op fanlist.com/podcaststrategie met jouw e-mailadres en dan stuur ik het even naar je toe. Dan het korte nieuws. Podimo heeft een nieuw verdienmodel. Het is een affiliate verdienmodel en dat komt bovenop de andere verdienmodellen die ze al hadden. Als je luisteraar zich aanmeldt als een betalende Podimo-luisteraar, dan kan je dus een bedrag ontvangen. Je kunt Podimo namelijk ook gebruiken als podcast-app als je geen betalende Podimo-abonnee bent. En nu is het dus ook zo dat als jij ervoor zorgt dat die niet-betalende abonnee een wel-betalende abonnee wordt, dan krijg je daar dus ook een vergoeding voor. YouTube heeft een sessie aangekondigd, YouTube Podcasting 101. Een uurtje. Het is op 26 april van 9 tot 10 s'avonds bij ons. Dus het is te doen. En dan gaat het YouTube Podcasts team van alles vertellen over best practices. Over podcasten via YouTube. Er is een minuut of 10 om vragen te stellen. Ja, ik weet niet of je daar dan tussenkomt. Maar het kan dus. Het kan interessant zijn als jij je YouTube-podcasting game wil verbeteren. Het linkje vind je in de show notes om je aan te melden. Volgend YouTube nieuws, maar dat gaat eerder over YouTube Music, dus de podcastluisterapp van YouTube, van Google eigenlijk. Dat er een aantal nieuwe ontwikkelingen zijn toegevoegd aan de app. Namelijk dat je de podcast episodes die je luistert kan sorteren van nieuw naar oud, van oud naar nieuw en de meest populaire. Dat ook voor de niet-inwoners van Amerika nu een extra feature is toegevoegd. Namelijk dat je podcast op je homescreen te zien gaat krijgen. Jij gebruikt YouTube Music toch wel? Of ook niet meer?
Jawel.
Is hier iets opgevallen?
Nee.
En de zoekresultaten schijnen weer verbeterd te zijn.
Er blijft aangeknutseld worden.
Blijft aangeknutseld worden. En dat is een beetje de angst die ik wel merk als ik hier artikelen over lees of andere podcasts over luister. Dat Google een verleden heeft met het groots aankondigen van dingen of het inzetten op bepaalde features of apps of social media platformen. Mm-hmm. En dan uiteindelijk de stekker eruit trekt. Dus, maar goed, ik ben nog steeds...
Om terug te komen op je survey van je senior en mid-level executives. Die hadden in tegenstelling tot de rest van de ondervraagden, hadden ze veel minder vaak YouTube als primaire podcast app. Ja, dus er is toch een beweging gaande die kant op dat ze, ja, ik denk dat het voor hun alleen interessant is als ze de grootste kunnen challengen. Want dan pakken ze de grootste bulk. Als ze het voor die 4% doen, dan heeft het dan, ja, dan snap ik het ook wel. Doei. Door naar het volgende project.
Ja, en ergens denk ik ook, het is voor YouTube zo, maar zo makkelijk lijkt het om een knijtergoede app neer te zetten. Ze hadden met Google Podcasts al een app, dus daar zit al een soort van kennis om echt die concurrent te worden van op zijn minst Spotify. Want ook daar werken ze natuurlijk met abonnees en met algoritmes. En alleen YouTube heeft in de basis al een veel beter algoritme. Dus ja, ik denk dat ze zeker tegenover Spotify een hele mooie concurrent kunnen worden. Maar nou ja, goed, het is goed om te zien dat die app verder wordt ontwikkeld. Maar dat betekent dus inderdaad wel dat je daar het geld en de mensen in moet stoppen. En dat levend moet houden. En dat vervolgens ook communiceren naar de hele podcast luisterende community.
Maar het is natuurlijk wel ingewikkeld voor ze. Want ze zijn gewoon totaal visueel georiënteerde app. Die iets willen pakken van een auditief gedeelte.
Ja, dat is zo.
Dat is het heel ander. Dat is toch hetzelfde met afluistertijd versus kijktijd. Die kijktijd is maar, het ligt bij wijze van spreken, ik weet het niet, maar die ligt onder een kwart. Ja. En een afluistertijd van een beetje podcast, die gaat richting de 90%.
Ja.
Het is een land te winnen voor ze.
Een ja,
land,
zeker.
Landen, continenten.
Ja, dat is de wereld te winnen.
Ja.
Tot zover YouTube. Wil je nog iets leuks op YouTube bekijken? Want daar hebben we ook een tip voor. De keynote speeches van Podcast Movement Evolution staan online. Linkje vind je in de show notes. En het interessante daaraan is dat je hebt twee podcast movements. Het is een groot podcast congres. Je hebt een soort van de basics. Daar kocht ik ook het kaartje voor. Niet om te gaan, helaas. Maar de digital ticket of de virtual ticket, zodat ik alle speeches, alle talks kon ontvangen. De eerste keer was dat zeer interessant. De tweede keer heb ik amper geluisterd. A, omdat de kwaliteit zo vreselijk slecht was. Maar B, omdat ook gewoon de inhoud niet heel relevant was voor mij. Je ziet tussen de gewone podcast movement en podcast movement evolutions echt het verschil in gevorderdheid van de podcaster. Dus zit je er veel dieper in, dan kun je beter je richten op evolutions. De keynote speeches staan dus nu online. Helaas nergens een virtual ticket gezien. Maar die zijn het misschien nog wel leuk en waard om te luisteren om nieuwe inzichten uit op te doen. Dan nieuws uit Nederland. Juke is een app die je op je telefoon kan zetten en waarmee je radio kan luisteren en podcast. Maar Juke wordt behoorlijk uitgekleed. Dus kon je eerst uit allerlei subcategorieën van radiozenders kiezen. Wat volgens mij de kracht is van dat ding. Maar dat is mijn ervaring. En dus podcasts, gaat dat er bijvoorbeeld allemaal uit en de podcasts dus ook.
John de Mol is niet tevreden.
Dat denk ik. Het moet in ieder geval afgepeld worden. Nou, het is niet eens een kaasschaaf. Het is gewoon, ga er een hakblok doorheen. Je hoeft je podcast dus ook binnenkort niet meer aan te melden op Juke. Ja, heeft weinig zin meer. Dan een apparaten-update. Twee apparaten-updates.
Fijn.
Ja.
Je verraste me met dit item. Een apparaten-update. Nou, kom maar door.
De Zoom H6, die wij ook gebruiken voor onze opnames.
Echt een fantastisch ding.
Ja, het is echt de rockster onder de podcast audio interfaces, zou ik wel kunnen zeggen.
In tegenstelling tot die AliExpress paneeltjes die op andere... Nee mensen, blijf lekker schuiven.
Ja, precies. Rodecaster Pro is natuurlijk een mooi voorbeeld. Dat is dat ding met al die mooie kleurtjes. Wij gebruiken daarvoor de Zoom H6. Hartstikke tof ding. Er is een nieuwere versie van uit en dat is leuk. Want het, ja, ik denk gelijk, oh wauw, die wil ik hebben. Maar toen ik dat dacht, dacht ik, hey, dit denken veel meer, ja, toch nerds. Dus het zou kunnen zijn dat als jij jouw oog altijd al hebt laten vallen op een Zoom H6, dat je dus de oudere versie nu, tussen nu en een paar weken op Marktplaats terecht kan zien komen voor een mooi prijsje, omdat de, nou ja, de liefhebber, de nerd, de persoon die dat ontzettend leuk vindt, ja, toch ook die nieuwere versie wil hebben. En dus zijn oudere Zoom H6 die nog steeds briljant werkt. Want het schijnt dus ook dat deze dingen soort van waardevast blijven. En nou ja, het is ook
ja,
gewoon...
Ja, tuurlijk. Want wat gebeurt daar nou mee?
Ja, hij ligt hier.
Ja, en niks. Hij hoeft wat op een SD-kaartje te zetten en wat geluid naar binnen te fietsen.
Ja.
Nou ja, het is een fantastisch ding, maar ja. Inderdaad...
Dus mocht je hem willen, je zou dus binnenkort voor een mooi prijsje een versie, oudere versies kunnen aantreffen op Marktplaats.
Als ze die van jou ooit overnemen, kunnen ze zeggen, gebruik door een oud vrouwtje.
Ja, huh? Hij ligt echt alleen maar hier heel zachtjes en heel netjes te zijn. Dan iets anders over apparaten. Je hebt de podcastmicrofoon, niet de Rode spullen zijn mooi, maar je hebt dus ook de Shure SM7B. Dat zijn die podcastmicrofoons die je vaak ook ziet.
De definitie van een podcast is tussen mensen met een microfoon, hè?
Ja, en dan met de Shure SM7B.
Ja, uiteraard. Ja. Sure.
Sure. Maar mocht je graag Shure willen ambiëren op die manier die er ongeveer hetzelfde uitziet, maar iets lager in prijs wil zitten en als USB-microfoon, dan schijnt de MV7 een goede optie te zijn.
Van Shure ook?
Van Shure, ja. En die is er nu dus ook met USB-C aansluiting. We gaan allemaal mee.
Ja, dat moet, hè.
Met de nieuwe tijd.
Dat moet, mensen.
Dan als laatste even terug naar de fake podcasts. Weet je nog, mensen die net doen alsof ze bij een podcast zitten en zelfs een soort
rood gordijn achter zich
plaatsen om maar voor te doen alsof ze bij Joe Rogan op visite zijn geweest, terwijl dat helemaal niet zo is.
En ze zijn echt briljante lui, hè?
Ja, maar het gaat nog een stapje verder. Want die autoriteit die een podcastopname bij een Joe Rogan of überhaupt een podcastopname uitstraalt, die is er dus nog steeds. Het geeft nog steeds autoriteit aan je boodschap als je bij een podcast bent geweest of doet alsof je bij een podcast bent geweest. Je kunt dus op Fiverr en op allerlei andere platformen en bij mensen kun je ook advertenties kopen van dit. Dus dan laat je een acteur, dus niet eens jij zelf die bij iemand zit, maar dan laat je een acteur optreden als gezicht van jouw merk en dan zit die acteur tussen aanhalingstekens bij een podcast. En deze mensen kun je gewoon boeken. Het zijn acteurs die je kan boeken.
En die zeggen dan iets over jouw matrasfietscontainer.
Ja, precies. Dus die gaan in hun eigen studiootje zitten en die schuiven er een ander wandje achter of weet ik het wat, omdat ze nou gisteren al het moswandje hebben gebruikt en nu het rode gordijntje erbij pakken. Welke stijl wil je? En dan nemen ze het op alsof ze bij een podcast zitten. Dus die advertenties zou je dus ook tegen kunnen komen. Dus dat je niet per se de maker of de ondernemer zelf ziet zitten, maar een acteur.
Inspirerend.
Heel.
Dit was het weer. Mocht jij het template willen van Podcast Kompas, andere vragen hebben, suggesties, opmerkingen, technisch advies, dan kan je die gesproken dan wel geschreven achterlaten op fanlist.com/podcaststrategie.
Als je het template van de Podcast Kompas wil, laat dan ook even je e-mailadres erbij achter.
Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.